goedenavond.
Ja, dat was wie zoals de bleek zijn. Dat kwam een beetje onverwachts. Ik had met Richard al gesproken dat wij hadden verlangen wat studies te doen. En het zou gaan over de geestelijke strijd van de kerk in Eindhoven. En toen belde voor mij een maand geleden of zo dat Oscar niet komt. En dat we, nou, dat we de studies dan misschien wat naar voren schuiven. En maar ik was van plan sowieso 3 of 4 studies te doen, maar het gaat nu uiteindelijk 3 worden. En u kan erover nadenken vanavond of u zin hebt de komende volgende 2 weken. Dus volgende week en de week erop ook op donderdagavond. Zo. Johan is goed zo. Ja. Over deze thema. Het is een spannende thema. Ik moet zeggen, ik weet niet wie die folder gemaakt heeft, maar de flyer die heeft hij heel mooi gemaakt. Dat sprak mij gelijk aan. Een kerk die aan de ene kant dreigt afgebrand te worden. De tijden waar we leven zijn heel spannende tijden. Ik moet zeggen, soms als je naar de nieuws kijkt, dan benauwt het een beetje. Ik las, was het vorige week, dat Rusland heel sterk aan het herwapenen is. En ook de NAVO, of de NATO, hoe zeg je het in het Nederlands? NAVO. Ja, oké. Nou, Engels is NATO. Het zijn dingen die onze wereld er niet mooier op maken. De andere kant hebben we de afgelopen jaren al met de tsunami, met ebola, met de economische crisis, waarvan je eigenlijk de diepte pas begint begrijpen als je ziet hoe lang al de Europese landen sukkelen om eruit te komen, dan besef je hoe diep, hoeveel ABN AMRO echt heeft gekost. Ja, ze hebben het mooi gepraat, wel de politiek, weet je wel. Het is geen wonder dat sommigen besloten, ik ga liever uit de politiek, voordat de bevolking het door heeft. Weet je, maar al die dingen, dat zijn dingen die onze levensmilieu, en wat zo op ons toekomt, eigenlijk spannend maken. Het lijkt wel of de wereldspelers hun rollen weer overnieuw aan het definiëren zijn. En ik geloof dat ook. Ik geloof dat ook. Ik heb er een boek over geschreven, eigenlijk al jaren geleden. Maar over de geestelijke strijd in de eindtijd. De toekomst, de titel van het boek is de toekomst beangstigend of inspirerend. Maar hij is nog niet uit. Hij is klaar, hij is af, maar hij is nog niet uit. En de reden is dat eerst mijn getuigenisboek uit moet komen. En die gaat waarschijnlijk deze maand in de druk. Hij is bij Arjan Baan, die heeft hem gecorrigeerd nu, niet theologisch, gewoon de taal, dat is nodig. Dat hoor je dus wel aan mij spreken, dat mijn taal dringend behoefte blijft om gecorrigeerd te worden. En die wil ik eerst even dat vertellen over ons werk, ik geloof niet dat... Ik wil ook niet bekend worden als iemand die over één thema altijd heeft. Ik wil het over het evangelie hebben. En als ze er af en toe over andere thema's, ik vind de eindtijd belangrijk. Er zijn heel veel thema's die ik belangrijk vind. Maar toch blijft het boodschap van het kruis het hoofdboodschap waar wij het over moeten hebben, geloof ik. Vorig jaar hadden we zo'n conferentie gehad rondom het kruis. Nou, ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren. Ik denk verschillende van jullie waren er ook bij. En daar hebben we gezien dat de duivel de mens aanviel. En door de boom van kennis van goed en kwaad. En dat het op 3 manieren geschiedde. Als je dat goed herinnert. De vrouw zag de boom en hij was goed om van te eten. Ja, dat was het eerste. Dat was de vrucht van het vlees. Ga leven voor de lusten van je vlees. Om je vlees te bevredigen. Dat je mag gaan naar je vlees. Naar je lichamelijke behoeften. En zo meer. Om daarvoor te gaan leven. Dat zijn dingen die mensen heel veel geld voor uitgeven. En onze televisieprogramma's die zijn er vol van. De tweede was dat hij de oog richtte op. Hij was begeerlijk om, voor de oog om te zien. En dat is alles wat je ziet. De wereldse dingen die zichtbaar zijn. Wat bekoorlijk is voor jouw gevoel, voor je verstand, wat je aanspreekt, je zintuigen, zeg maar. En dat de mens daarvoor ging leven. En de derde was dat hij begeerlijk was, dat doordat ik verstandig zou worden. Het gaat om een eigen egoïstische leven. En eigenlijk is de tactiek van de duivel, heeft zich niet veranderd in al de jaren. Hij heeft nog nooit iets nieuws uit kunnen denken. Hij boots alleen maar na. Alles wat de Heer doet, probeert hij na te bootsen. En zo is ook zijn strijd in de eindtijd. En vandaar drie avonden. Want het gaat eigenlijk, is het drie hoofdgeesten die de kerk op ons geweldig aanvallen. En die wij soms helemaal niet doorhebben. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Dat men geen idee heeft. Ik heb dat wel verteld. Toen ik dat de eerste keer ontdekte. Dat er echt een geestelijke strijd is. Dat de duivel een gevallen engel is. Met al zijn demonen. En dat ze reëel zijn. En dat ze alles proberen om te verhoeden. Dat wij het woord van God zou horen. Zou zien. Dat wij bidden. Heer, toon uw heerlijkheid. Maar 2 Korinther 4 vers 4 zegt. Dat de God deze eeuw. De duivel. Hebben de mens en de ongelovigen. Met blindheid geslagen, opdat zij niet de heerlijkheid van Christus zien. Dus de duivel doet alles dat u en ik, en jij en ik, niet zien wat voor heerlijke plan God voor je heeft en voor zijn kerk heeft. Want ja, dan denk je, ach nou, het wordt toch sowieso niks meer, dus waarom zou ik proberen? Ja, waarom zou ik mij ernaar uitstrekken? Waarom zou ik ervoor gaan vechten? Waarom zou ik gaan staan en hem, mij aan God onderwerpen en hem weerstaan als ik het niet zie? Waarvoor doe je het dan? Je weet al, je ziet al hoe atleten en Paulus vergelijkt onze wedloop ook met sport. Hij zegt, kijk eens naar die Olympische atleten, wat ze alles ervoor inzetten. Wat ze ervoor over hebben. Om sport op het hoogste niveau, om daar iets te bereiken. Nou, we hebben er veel bewondering voor. Maar ik geloof dat eigenlijk iedereen van ons zo geestelijk bezig zou moeten zijn. Dat ik zeg, ik wil er alles voor over hebben om dat erfdeel wat Christus voor mij heeft, om dat in bezit te nemen. Dat is wat ik ervoor wil. Maar ja, als ik denk van, ja, nou ja, ja, weet je, voor mij, ik ga naar de kerk, je denkt, ja, zondag en de dominee begint te preken, en dan... een paar keer hengelen en amen en dat is ook alweer voorbij. Maar zo heb ik ontdekt, als jonge man, dat ik was er zo verbaasd omdat dat men in slaap viel. Altijd. Ik snap dit niet. Ik denk, wat gebeurt daar toch? En ik ben echt gaan kijken en ik zag de dominee begon te preken en dan gaan, ja, beginnen mensen hengelen, hè. Of, ik heb er weer een. Weet je wel? Zo. En het viel mij op dat ook ik moe werd, het moment dat de dominee begon te preken en soms was ik laat naar bed. Maar andere keer was ik echt niet. Was ik gewoon niet moe. Maar ook de moment als die amen zei. Amen. Iedereen helder wakker. En dat vond ik raar. Hoe kan dat? En daardoor ben ik later gaan beseffen. Liet God mij ook iets zien. Dat er een geestelijke realiteit is. De aanval van de duivel. Tegen de kinderen Gods. En tegen de gemeente van Christus. Maar wij onderkennen dat veel te weinig. Want wij zijn... in Europa vooral, wij zijn met Griekse denken, dus is alleen wat onze verstand mee kan omgaan. Dus alles wat een beetje geestelijk en ideeën, de dingen van de geest van God is voor de natuurlijke mens dwaasheid. Dus daar wil mensen helemaal niet naar kijken. Weet je wat? Nee, dat hoeft niet. Als het maar met mijn verstandelijk recht is, dan denk ik, dan komt het goed. En natuurlijk is een nuchterheid ook niet verkeerd. He, want dat heb ik ook wel eens verteld. Dat je iemand zegt wel eens, nou, of ik een beeld zag bij een bepaalde gemeente, maakt nog niet uit wat voor gemeente. He, en ik ging naartoe en er zaten twee demonen buiten. En die waren aan het huilen. Hij zegt, waarom huilen jullie? Je zegt, hier binnen bij deze gemeente krijgen wij de schuld voor alles dat fout gaat. Ja? Zo is het ook weer niet. Want wij als mens, onze vlees, doen ook heel veel fout. Dus niet altijd de duivel. Ja, ook heel vaak gewoon onze eigen verantwoording. Maar de realiteit van deze strijd. De realiteit. En als je kijkt hoe de spannende aardbevingen. Oorlogen. Geruchten van oorlogen. Hongersnoden. En je hoort. Je denkt. Wat alles was fout. Je denkt van. Krijgen we dan nooit voor elkaar. Worden dan nooit beter. En de realiteit is. Om te zeggen. Naar de mens gezien. Nee. Maar wat gebeurt er? Wat doet God dan? Wat doet God dan in deze tijd? Waarom blijft hij terug?
dan staat er in Handelingen 2 en vers 34. Dat zegt Petrus in zijn Pinkstertoespraak. Zegt hij, David is immers niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor die voeten. Het is goed even voor een moment over nadenken, niet alleen de theorie daarvan. He, want ik bedoel, wij zingen, en dat zingen we, dat is een heerlijk lied. U hebt de overwinning behaald. Triomferende over zonde en dood, ja? En dat is zo. Maar het is niet alleen een theorie. Het is iets wat God wil in onze levens. Dat wij gaan van overwinning tot overwinning. Dat we echt met de Heer Jezus vooruitkomen. Dat er in mijn leven, dat er iets gaat groeien. Iets wat van hem is, iets van het eeuwig leven. En ik merk hoe dingen waar ik moeite mee heb, dat ik ze overwin. En dat er nieuwe dingen aangepakt worden in mijn leven. Want oh, wat is het een werk om ons te veranderen naar het beeld van Jezus. Ja, maar dat we niet bij de pakken gaan neerzetten. Want daarvoor is Jezus aan de rechterhand van de Vader. Alle macht in hemel en op aarde is mij gegeven, zegt hij. Ja? En nou staat hij daar is hij gaan. En hij blijft daar totdat zijn vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Dus het kan niet zijn dat we denken van, nou ja, oh, in de eindtijd, het wordt alleen maar slecht. En oh, het gaat allemaal fout. En met de kerk wordt niks. Er zal nog een paar overblijven, weet je, de laatste uitverkorenen. Weet je wel, zo die 20 van 10.000 of van, weet je, en wow, en die komen nog net. Ze hebben de ruik van rook nog in hun kleren, zo ze ontsnapt zijn. Maar de duivel heeft de wereld veroverd. Dat is niet deze beeld. Dit beeld zegt, de vijand gaat een voetbank voor Jezus voeten worden. Ja, natuurlijk, het is oorlog. En oorlog valt de slachtoffers. Dus het is geen mooi gezicht, net als een echte oorlog niet. Maar de overwinning heeft Jezus betaald. En nou, waarom is God dan bezig? Als we kijken in Handelingen 3, gaan we even verder. Handelingen 3 en vers 20. En hij zal Jezus Christus zenden, die hij tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen, tot de tijd waarin alle dingen wordt hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dus de hemel moet Jezus ontvangen, houdt Jezus terug, als ik het zo mag zeggen, tot de tijd waarin alle dingen wordt hersteld. Dus het is niet alleen een strijd om de duivel. God is ook wel degelijk bezig om iets op te bouwen in deze tijd. Ja, nou dat hoop ik ook om in de volgende avonden om dat duidelijk te maken. Want de duivel heeft zijn tactiek. De duivel wil afbreken, wil kapot maken. Hij wil stelen. Hoe zegt de Nederlands? Hij komt alleen maar om te slachten, te stelen en... Verloren.
En?
Verloren te laten gaan, want er is een ander woord nog in. En ik weet niet meer. Te roven. Oké. Maar hij wil pakken, hij wil stelen wat niet aan hem behoort. En hij wil doden. Hij wil doden. Hij wil alles wat leeft, wil die doden en kapot maken. Maar in deze geweldige... campagne, zeg maar, die de duivel ook wereldwijd voert om mensen bij God weg te... Waar heeft hij het meeste angst voor? Waar heeft hij het meeste angst voor? Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3 en vanaf vers 8. Dan zegt Paulus, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En alle te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap van het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. die alle dingen heeft geschapen door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here. Hoe wil God zijn plan, hoe wil God zijn heerlijkheid bekend maken in deze wereld? Door de gemeente. Door de gemeente staat hier. Dus de gemeente is het instrument dat God heeft uitgekozen. Nou, als je dan de beeld van de flyer ook, je ziet een kerk of een kerkgebouw, moet ik zeggen. Ja, in vlammen opgaan. Maar, en jammer genoeg zie je vandaag heel veel kerken die niet meer existeren of die de deuren moeten sluiten, omdat ze het niet meer kan bekostigen. Maar gelukkig is de kerk niet dat gebouw. De kerk bestaat uit levende lidmaten en uit mensen. En Jezus heeft gezegd, hij heeft gezegd, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En al is het zo dat wij in Europa soms de gevoel hebben van Heere God, wat bent u, wat gebeurt er? Gebeurt er wereldwijd, groeit de kerk als nooit tevoren. Ja, als nooit tevoren groeit de kerk van Jezus Christus. En met mijn hele hart geloof ik dat wij ook in Europa, dat er een grote oogst binnengehaald gaan worden. Nou, in Europa zijn er meer dan 250.000 dorpen en steden die geen protestantse of evangelische gemeente hebben. Moet je dat even voor een moment voorstellen? Even voor een moment over nadenken. Stel je voor dat jij geboren was in zo'n stad of dorp. Het hoeft niet eens ver weg te zijn. Frans en ik waren begin februari waren we in India. Waren we in dat provincie die ook is het KP Johanna, hè? Die waar hij ook van vertelt, van Orissa, waar in 2008 50.000 christenen zijn gedood en vervolgd. Een geweldige vervolging. En God heeft onze deuren daar geopend. Er zijn maar 2% christenen. En wat een armoede. Letterlijk de armste persoon onder ons vanavond is een rijke daar. Maar als je dat ziet, de honger naar het evangelie. Deze man en zijn vrouw zijn een paar jaar geleden begonnen om door kinderbijbels aan hindoes, 95% van de bevolking is hindoes, het evangelie te verkondigen. En er zijn mensen tot bekering gekomen. En er zijn kleine gebedskringen ontstaan. En toen zijn er gebedsleiders hebben zich gevraagd om dit te gaan leiden. En er zijn gemeenten ontstaan. En ze zijn nu, hij heeft nu 46 predikers. En ze hebben 96 gemeenten al gesticht. Er is zo'n honger. Er is zo'n honger. Maar wij vroegen ons wel af, als je daar maar 2% christenen. Als je daar geboren wordt, en er zijn geen gemeenten. Waar moet je naartoe? Wat voor kans heb je om het evangelie te herkennen? Maar ook in Nederland. Jonge mensen die hier opgroeien vandaag. Hoe moeten zij zien? Hoe moeten zij ontdekken dat al lijkt het of de kerk, in aanhalingsteken, leegloopt. Al lijkt het of sommige kerken gesloten. Hoe moeten zij zien? Maar weet je, de gemeente van Christus, dit is Gods instrument waardoor God zijn heil wil laten zien. Wat een uitdaging voor ons. Wat een uitdaging om mensen het duidelijk te maken wie Christus is en wat hij voor ons heeft. Weet je, ik wil mij, je weet dat ik in Zuid-Afrika, ik was registeraccountant en ik kon heel veel geld verdienen. Maar en mijn zoon die heeft dat onlangs ontdekken en hij begon het een beetje te beseffen. Dus, want er was iemand anders bij ons in de gemeente, die is registeraccountant. Hij ziet hoeveel geld ze hebben en hoeveel grote huizen. En hij zei, oh man, ze hebben dit weer en die auto nog, een derde auto, weet ik veel wat, en zo'n prachtig huis. En toen zei mijn vrouw dus gewoon zo toevallig naar hem, zegt, ja, papa heeft dezelfde kwalificatie als die man. Wat? Had wij dat allemaal kunnen hebben? Weet je wel, zeg niet. Weet je? Maar weet je, ik kan het met vrijmoedigheid in mijn hart zeggen, dat ik voor alle geld in de wereld niet wil verruilen het leven dat ik nu met Christus mag hebben. Mensen, we hebben geen idee hoe heerlijk het is om Christus na te volgen. Hoe heerlijk het is om zijn wil te zoeken. Zijn wil te ontdekken. Ik heb, die boek wat ik nou heb geschreven over de afgelopen 25 jaar, zijn vol van dingen waar God tot ons heeft gesproken. Waar ik ontdek heb zijn plan voor mijn leven door dingen die gebeurd zijn 10 jaar, 25 jaar, sommige 40 jaar, sommige 400 jaar geleden. Die gebeurd zijn waaruit ik duidelijk kon zien dat Gods hand op mijn leven is en hoe God dat leidde. Hij is de God van generaties. God weet wat hij doet. Maar hoe belangrijk is het voor ons? Of zijn we al verblind geworden? Hebben we al andere dingen als belangrijker gaan zien? Heeft de duivel het al voor elkaar gekregen om onze oog af te halen van de heerlijkheid van het leven met Christus? En leven we voor andere, ja, veel minder heerlijke doelen en niet eeuwige doelen? Maar goed, misschien heb je ook soms een gevoel van machteloosheid. Je denkt van, ja, weet je wel, hoe is het? Mijn kinderen willen niet meer naar de kerk misschien. En ik zie in mijn straat, of ik ben op school en ik zie er zo weinig van de andere scholieren of mijn collega's. Dat is zo weinig, een gevoel van machteloosheid. Maar laten we moed al vatten uit dit vers. Vers 11 staat er, volgens het eeuwige voornemen. Dat was nog altijd Gods plan geweest. En hij gaat zijn plan volvoeren. Hij gaat zijn plan. Het is niet dat God. We moeten niet denken. Nou ja, weet je wel. Je leest al die verhalen toen in de Bijbel. Van Paulus. En je. Ach ja. En goed, dan honderden jaren later. Natuurlijk hebben we die opwekkingen. Van Whitfield. En Wesley. En al die dingen. Dat is allemaal wel mooi. En zo. Maar. Ja. Of hier nog in het jaar 2015. Of hij nog iets wil doen. Of gaat doen. Nou, ik weet het niet. Ik moet mijzelf misschien niet direct zeggen, maar soms leven wij een beetje zo. Of we denken, en dan krijgen we een excuus en we denken van, ach nou ja, het is de eindtijd, het wordt gewoon moeilijk. Maar de eindtijd zegt dat het gaat duidelijk worden dat God de overwinnaar is. Dat Jezus heeft overwonnen. Dus in midden van dat zwarte nacht, in midden van de moeite, komt er een heerlijke oost. En gaat God een geweldige werk doen, want het was zijn eeuwige voornemen. Hij heeft alles. Moet je eens denken hoeveel engelen, hoeveel omstandigheden de Heere God moest organiseren toen Jezus de eerste keer naar deze aarde kwam. Dat het alles precies zo ging lopen naar zijn eeuwige voornemen. Toen de volheid des tijds gekomen was, zond God zijn Zoon. En het liep af met alle tegenstand. Je had het niet zo raar kunnen bedenken. En maar toch kon hij aan het kruis zeggen. Het is volbracht. Het is volbracht. Ja? Dat kon hij zeggen. Want hij is de Almachtige. Wat bij mensen onmogelijk is, is niet bij God. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Wij twijfelen soms om de kleine dingetjes in ons leven. Maar hij heeft de heel al in zijn hand. En ach, die kleine uitdagingen van jou en mij. Daar krijgt hij wel best voor elkaar hoor. Als wij maar gaan vertrouwen. Als wij maar gaan geloven. Ja? Want zonder geloof is het onmogelijk hem te behagen. Dus als ik zeg, nou ja heren, ach, ik weet niet of ik het echt kan geloven. Nou, Paulus zegt, de duivelse aanval is ons niet onbekend. En de eerste aanval die hij richt op ons vlees, de duivel, en wereldwijd met een machtige invloed of geest en verschillende machten, boze machten, dat zien wij, kan we van lezen over in Openbaring 2. Openbaring 2. En ik lees vanaf vers 18. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om haar om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden. Zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. Maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen in de grote verdrukking. Als ze zich niet bekeren van hun werken. Oké, nou, de geest die hier omschrijft werd in een van de brieven aan de gemeente, en de gemeente die is van de geest van Isabel. Nou, het is niet iets nieuws dat daar geïntroduceerd wordt in de Bijbel, want al reeds in de Oude Testament zie je in de tijd van Elia, waar het wegkomt, een geweldige strijd, dat de hele volk Israël waren misleid door Baal-profeten en nog andere profeten, die onder leiding stonden van Isabel. Van een koningin, waar een koning was die niet zijn rol innam, die niet opstond en op God ging vertrouwen, en die een hele volk misleidde. Dus dan zie je al wat voor geweldige invloed zo'n geest kan hebben. En wat mij nou hier eerstens eigenlijk schokkend bijna is, dat Jezus omschrijft hier een situatie waar deze geest werkzaam is, niet in de wereld, maar in de gemeente. Hij schrijft over de gemeente. Hij zegt, ik ken uw werken, ik ken uw liefde, ik ken het dienstbetoon, het geloof, uw volharding van uw werken, vers 19. En dat uw laatste werken zelfs meer zijn dan de eerste. Dus dit is op zich niet eens zo'n slechte gemeente. Hè, misschien vele van onze gemeentes vandaag zouden zeggen van, nou, hier kan er nog wat van, hè, ons liefde, wat doen we, ons dienstbetoon, ons volharding. Hè, en zijn we nog wel zo vol vuur als we aan het begin waren? En toch zegt hij, ik heb tegen u dat gij die vrouw Isabel, die zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan met het onderwijzen van mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoerderij bedrijven en afgodenoffers eten. Nou, wat interessant is hier. Kijk eens, de geestelijke strijd. Kijk, Jezus, en hier deze brieven zijn heel bijzonder. Want de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest, doordat mensen spraken, maar de Heilige Geest heeft hem geïnspireerd. Hè? En door vele jaren heen, en schrift wordt met schrift bevestigd, maar deze brieven, die zijn eigenlijk nog een klas boven dat. En hoe bedoel ik dat? Deze zijn letterlijke dictaten uit het mond van Jezus. Want Jezus verscheen aan Johannes. En dit is wat Jezus zegt. Hij zegt, schrijf dit aan die gemeente. Dus Jezus gaat hier heel duidelijk zeggen, jongens, waar moet je op letten? Wat is belangrijk of niet? Nou is het je opgevallen dat Jezus niet zei, Jezus ging niet die discussie aan. Hij zei niet van, hey, waarom laat je überhaupt toe dat een vrouw wat zegt? Dat zei hij niet. Dus blijkbaar zijn er omstandigheden waar een vrouw in de gemeente zou kunnen dienen. Dat is niet het argument die hij aangaat. Want als dat helemaal niet kon, dan was het toch heel makkelijk. Dan heeft hij alleen dat gezegd. Maar dat deed hij niet. Dus dat is, ik wil niet, hoor nog niet wat ik niet zeg, maar ik wil niet op die argument verder ingaan. Dat is mijn thema niet vanavond. Maar het is goed om het te beseffen. Ik geloof God wil mannen en vrouwen gebruiken, maar er zijn bepaalde rollen en bepaalde, dat is ons argument niet. Hè? Maar kijk, en hij zei ook niet van, in het Nieuw Testament zijn er geen profeten of profetessen meer. Zegt hij ook niet. Hij zegt alleen, je moet kijken naar de vrucht van haar die haarzelf een profetes noemt. Dus ook in het Nieuwe Testament staat er aan de gemeente zal hij geven apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten. Maar dat zijn dingen die uit onze begrippen in onze strijd die eigenlijk een beetje verloren zijn gegaan. Dus dat is niet het probleem hier. Maar hij zegt wat anders. Hij zegt, zij noemt zichzelf een profetes. Wij weten, het gaat hier nou dus om een geest van Isabel. Dus zij noemt haar een profetes. Dus het is een beetje verpakt in geestelijke taal. wat zij zegt. Maar de vrucht daarvan. De vrucht daarvan, de taalgebruik is misschien geestelijk, maar de vrucht van haar leven en de keuzes die mensen mee beïnvloed worden, zijn dat ze compromissen gaan sluiten. Dat ze afgoden dienen. Dus dat andere dingen belangrijker wordt dan Jezus. En dat ze hoererij gaan bedrijven. Dat getolereerd wordt. Hij zegt, ik heb tegen u dat jij haar ongemoeid laat gaan. Andere vertaling zegt, dat je dat tolereert in je leven. Of in de gemeente. Als je denkt, eerst in een gemeentesituatie. Kijk, dus hoererij, seksuele reinheid. En hoeveel gemeentes zijn er nog vandaag die het durven om te gaan samenwonen om te zeggen, jongens, wacht even. Wacht even. Dat kan niet. Waarom kan dat niet? Omdat het fout is. Nee. Dat kan niet. Als je een kind van God noemt en je gaat zo leven, doe jij schade aan je leven. Jij gaat dingen kapot maken, want er is een reden waarom God zegt, seks hoort binnen de huwelijk. Dat is een reden. Er gebeurt een geestelijke band tussen een man en vrouw bij seks. Dit is, je wordt froskalao, zegt de Griekse woord, je wordt aan elkaar gekleefd. Dus word je gekleefd, zoep uit elkaar, en je bent 50% van je lijn kwijt. Nog één, 25% over, 12, 6, 3. Nou ga je trouwen. Oh, je hecht niet meer. Zo moeilijk te hechten. En je hebt schade, want iets van je ziel, iets van het allebei kleden, dat is tegen kapot gegaan. Het is iets, als een man en vrouw gaat trouwen, God wil dat eenheid zoals wat wij met hem hebben, dat stelt iets voor wat zo mooi is. Wat zo mooi is, en wat de wereld zo heeft vervuild, dat is gewoon een gebruiksding. Ach, het is gewoon, het gaat om het genot van je lichaam, dus al wat het is. Het is toch een liefde bedoeld. Maar nou, en binnen de kerk, dan zeg je dus iedere keer, als die argumenten komen, ach, ze houden toch van elkaar. Ja, maar herinner je, vorig jaar had ik ook iemand die hiervan hield. Wie weet wie die volgende van gehouden of zij. Was het weer iemand anders. En het idee is, je geeft iets van je ziel. En God zegt dat, daarom is God wil dat je beschermd bent. Dat je beschermd bent binnen een huwelijksrelatie, waar je in een verbondsrelatie leeft. Ik zag vandaag, mijn vrouw liet mij iets zien, ik weet niet waar, op internet, of het een berichtje was, nachts, ik weet het niet, maar iemand heeft het zien. En er is een man, dat is nou natuurlijk zo'n romantische setting, en die man die zegt aan die vrouw, hij zegt, weet je, ik wil dat jij mijn vrouw wordt, en dat jij, hij zegt, want bij mij, ik wil ervoor zorgen dat bij mij, voor jou de veiligste plaats is, waar je kan wezen op deze aarde. En dan kijkt mijn vrouw mij zo aan, en zegt, daar zijn we de vrouwen van. Oh, zeg ik, oké. En toen dacht ik erover na. Denk ik, ja, want de relatie met God is, of binnen huwelijk, is zoals wij met God. En dat wil de Heer. De Heer wil dat jij weet, in de relatie met hem, ben je op de veiligste plaats waar je kan zijn. Hij wil jou beschermen tegen lijden, tegen het verkeerde, dingen die je kwetsen, dingen die jou kapot wil maken. Hij wil dat je er veilig binnen voelt. En dat is wat hij ook met de huwelijk. Nou, dit geest, iedere keer als daar compromis op dit gebied komt, en binnen zit de geest van Isabel erachter. Wij denken soms, ach, wij denken wat moderner, weet je wel. We zijn niet zo oud en zo conservatief. Maar dat is deze geest die erachter zit. En die heeft ten doel mensenlevens te vernietigen. In de gemeente, zeg hij hier. Ja, in de gemeente. Een leven vol van compromissen. Wij hebben in onze gemeente hebben zeker al 7 keer of zo mensen onder tucht moeten zetten dan. En niet om hen te straffen. Maar om te zeggen, weet je, als jij daarvoor kiest, terwijl jij dit weet. En wij net doen of het niets is. Dan ten eerste wat gebeurde, jouw leven, dan ga je verder met de Heer. En geestelijk ga je leven kapot. En dan wij doen net, ach, wij kunnen het goed. En onze kinderen die zeggen, nou, als zij dat kunnen doen, waarom kunnen wij niet? Maar het is om die mensen te zeggen van luister, dat is een betere weg. En wat ik kan zeggen, Wat het voor bedoeld is, is om mensen te zeggen, nou luister, kijk jongens, dit kunnen wij niet toelaten. Maar als het 10 stap neemt om terug te komen, bij de eerste stap ben je welkom. En wij gaan je helpen. En ik kan zeggen dat zeker 4 van de 7 zijn terug en zijn sterker voor de Heer dan ooit tevoren. Want ze hebben hem omgekeerd. Ze zijn nieuw met de Heer weer weggegaan. Dus er is overwinning over deze geest. Ja, er is overwinning mogelijk. Maar hij zegt, als je je niet bekeert, zegt hij. Hij zegt, ik werp je, als zij niet van de hoede bij bekeren, ik heb haar tijd gegeven, zegt hij eerst. En ik werp haar in een bed, een zieke bed. Staat de evertaling met hen die overstammen dat plegen. En in de grote verdrukking, als zij hun niet bekeren. Dus ik geloof dat dit ook kan veroorzaken of tot gevolg hebben, dat je niet voorbereid bent voor de komst van de Heer. De kerk en haar strijd in de eindtijd. Dus het zit dat jij in een grote verdrukking moet gaan, en je moet door die grote verdrukking gaan op een manier dat de wereld er moet doorgaan. Want je bent niet voorbereid voor de komst van de Heer. En dan staat hier ook, even kijken, Openbaring. Terug daar naartoe. Openbaring. Zo, dat is in de Statenvertaling. Hij zegt, ik werp haar te bed met hen die overstapt tegen vers 22. In de grote verdrukking, als ze zich niet bekeren van haar werken. En vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en de harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. De moment als wij als ouders leven gaan van compromis gaan leven. Dan moeten wij weten, heeft het gevolg voor onze kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel jongelui vandaag niet naar de kerk willen, omdat hun ouders of hun grootouders vol compromissen leven. Of omdat ze mensen in de kerk zien die allemaal één ding zeggen op zondag en maandag iets anders leven. En die kinderen die hebben dat heel snel door. Die denken van, ja, die kan wel mooi in de kerk zitten, maar ik weet hoe het thuis... Ik weet waar er naar gekeken wordt op televisie. Ik weet wat voor tijdschriften... ik weet het. En dit is wat gebeurt. Je kinderen sterven een geestelijke dood. Want de kracht, het kracht dat God ons wil geven, is weg. Het is een auto die een kortsluiting krijgt. En dit is wat wij hier moeten zien. Is de geweldige invloed hoe deze geest probeert en de wereld rondom ons vervuilt. Maar ook in de kerk zit. Deze geest werd al, in de Bijbel zijn er natuurlijk 2 grote voorbeelden hoe deze geest geconfronteerd werd. 1 was natuurlijk wat ik al genoemd had, Elia. Elia die opstond tegen deze geest en die vuur uit de hemel liep en het volk gods tot bekering opriep. Maar een ander is in Markus hoofdstuk 6. Markus hoofdstuk 6 vanaf vers 16. Staat er, maar toen Herodes het hoorde, zeide hij, dit is Johannes die ik onthoofd heb. Die is uit de doden opgewekt. Want Herodes had zelf enige erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden. Maar zij kon dat niet. Want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilige man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen, en hij luisterde graag naar hem. En toen een geschikte dag aangebroken was, en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgenoten en de overste over 1000 en de voornaamste van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degene die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag maar wat je van me wil en ik zal het je geven. En hij zwoer haar, wat je ook maar van mij vraagt, zal ik je geven tot het helft van mijn koninkrijk. En ze ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En zij zei, het hoofd van Johannes de Doper. En hij ging met zij ging met één naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg: ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd. Maar wilde haar omwille van de eden en omwille van die mee aanlagen niet afwijzen. En de koning stuurde met één een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen, onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan de meisje. En het meisje gaf het aan haar moeder. Nou, moeten we eens even kijken naar Herodes. Wat wij over deze man lezen is eigenlijk heel interessant. Hier staat in vers 20, hij was bevreesd voor Johannes. Dus hij had enige vrees voor een man gods. Nee? Omdat hij wist dat deze een man rechtvaardig en een heilige man was. Dus hij wist wat de weg was. Hij wist de weg van God. En hij wist dat Johannes op de juiste weg leefde. Hij wist dat. En hij staat zelfs, hij beschermde hem. Dus hij ging zelfs verdedigen. Ja, over de kerk of over christenen. Helemaal mee eens. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij veel dingen en hij luisterde graag naar hem. Dus hij was iemand die zelf graag onder het woord van God kwam. En hoeveel mensen denken, ze gaan sterven één dag, ze gaan voor God zitten. En als ze met de hemel binnen wil, en zegt: Heer, ja, u moet mij binnen laten, want ik was wel echt al heel veel in de kerk. Ik heb al heel veel preken gehoord. En die of die dominee, of die preken, die mocht ik echt heel graag horen. Want die was echt een... Oh. Zo'n man was Herodes. Maar hij was zo beïnvloed door de geest van Isabel. Die dan ook door de vrouw Herodias, hè, hoe hij begon is de vrouw van zijn broer afgenomen. Is overspel gepleegd. En door die compromissen... Is zijn hele geestelijke kracht, zijn kracht om nee te zeggen, zijn kracht om sterk te staan, was weg. Net als een kortsluiting. Maar het interesse in Gods woord. En wat wij heel goed moeten beseffen, is deze geest, de duivel kwam niet anders om te slachten, als te stelen en te roven. Verdelgen is de andere woord, ja, en te verdelgen. Dus de duivel wil doden. Broer en zuster, jongeman, meneer, mevrouw. Mag ik je vanavond waarschijnlijk weten dat de duivel wil jouw leven vernietigen? Hij speelt geen spelletjes. He takes no prisoners. Hij wil niet alleen gevangenen nemen en hij wil zo die gevangenen als je hebt, wil je ook nooit weer laten gaan. Hij wil jou kapot maken en vernietigen. En hij beplant het. Hij heeft een planning, hij is er heel specifiek en strategisch mee bezig. Hij wil doden. Hier staat, dit is nu in de herziene statenvertaling, staat er in vers 21, toen er een geschikte dag was aangebroken. Nou, het Grieks daar is het woord oikarios. En je hebt karios, over tijd heb je chronos, dus de verloop van tijd. Maar karios gaat over een specifieke tijd. En hier staat een tijd, oikarios, een strategische moment. Dus hij wacht, wanneer is het moment wat jij zwak bent? Wanneer is het juiste moment om toe te slaan? Vlak na dat je iets hebt, iets leuk beleefd en net denk, ah, nou ga ik even ontspannen of heel hard gewerkt, wat ook al, hoe dan ook, en even voeten onderuit. Oh, en dan even relaxen. En ik denk, laat me misschien maar op de televisie wat kijken of ik dit en... Oef, en ineens, of internet, ik zit aan het werken en er komt net een ding langs en ik denk, oeh, nou, er is niemand. Een strategisch moment. Hij wacht op zo'n moment. Hij wacht op zo'n moment. Op een moment dat onze lust, onze fantasie gaat. En als je ziet hoeveel succes hij heeft in de wereld. Als je daarover nadenkt. Weet je, de pornografische industrie. Hoe groot dat is. Maar ze weten hoe oneindig veel levens het vernietigt. Hoeveel meisjes, er wordt nog steeds honderdduizenden, als het niet miljoenen is, meisjes in slavernij verkocht en gevangen gehouden voor de pornografische industrie. En weet je, iedere keer dat jij ernaar kijkt, moet je weten, jij bent de reden dat die hele industrie bestaat. Dat is wat er gebeurt. En het komt voor ons ogen. Vroeger moest je misschien naar een achterstraatje om ergens pornografisch materiaal te krijgen. Nu is het een klikje weg op internet. Wat eruit. Wat heeft deze geest voor elkaar gekregen, onze wereld te vervuilen en beïnvloeden. En bijna te doen of het alles normaal is. Maar hij wil doden. Hij wil doden. En wat gebeurde er met door die compromissen? Wou Herodes, hij wil zo zijn gasten beïndrukken. Hè, op zijn verjaardag, feest vieren. En ach, kom nou maar, dit ene keertje, wat maakt het nou uit? Wat maakt het nou uit? En dan toen die meisje danste en eigenlijk sta ik er versteld van. En moet je denken, die half dronken mannen en die meisje die danste en zijn seksueel attractief, weet je wel. En die mannen die liggen daar met hun tong op de grond. Ik kan niet meer zien. En dan zegt hij aan haar, hij is zo beleefd, moet je denken, vraag maar wat je wil. Dat moment van lust is hij bereid om bijna zijn hele leven te verkopen. Hij zegt, tot de helft van mijn koninkrijk mag je hebben. Hoe verblind kan een mens zijn? En dan als ze komt en als ze dan vraagt, van, misschien van moeder, kijk, die geest speelt het natuurlijk heel slaag. En denk je dat ik bedoel? Helemaal niet, man. Johannes, vraag maar Johannes Doper, zal je wel zien. Hij wil het niet, hè? Misschien zo, ik weet niet hoe het precies gegaan is. De hoofd van Johannes de Doper. En ze gaat de hoofd van Johannes de Doper. En hij, mensenangst, mensen. Wat gaan al mijn vrienden, wat gaat iedereen van mij denken als ik nou weer anders zeg? Wat gaan mijn collega's bij de werkding van mij denken als ik zeg, nee maar jongens, maar hier denk ik anders over. Blijf het liever altijd stil. Laat maar schuine moppen naar één schuine mop naar de andere vertellen. Eén vieze woord naar de andere, als het normaal is. En ik hoef niet daar, zo, oh jongens, jullie zondigen. Ik ga gewoon zeggen, jongens, dat is ook een andere weg, weet je? Ik speel iedere maandagavond speel ik squash. En dan zitten we met een groep van ongelovige mannen. En dan zitten we in zo'n WhatsApp groep, kan je meedoen, beden of zo. En dan soms dan sturen mensen daar dingen in. Een foto denk ik, dit wil ik niet zien. Gooi het weg. Maar ze schrijven ook dingen. Je weet zoals mensen in de wereld te praten, ongelovigen. Schrijven dingen van je denk je. En mijn zoon, die keek daar. En hij zei, mijn jongste zoon, hij zegt, papa, dat zijn net kinderen. Dus ik denk, dat is een mooie. Volgende avond. Ik zeg, jongens, jullie moeten wel denken wat jullie in die groep schrijven. Weet je, mijn zoon die keek naar. Hij zegt, jullie zijn net kinderen. Nooit volwassen geworden. Nooit volwassen geworden. En dan geeft hij eraan toe. Hij heeft te veel angst, te veel mensenangst om te beseffen, ik heb een fout gemaakt. Jongens, dit is te ver gaan. Sorry, ik heb een fout gemaakt. Je zou je kunnen afvragen, wie heeft zijn hoofd verloren op die avond? Wie heeft werkelijk zijn hoofd verloren? Johannes? Of Herodes? En hij hoorde zo graag Gods woord. Hij mocht zo graag naar hem luisteren. Hij wist dat Johannes op de goede weg was. Hij wist dat was het heilige. Dat was het rechtvaardige weg. Maar hij zelf had er niet voor gekozen. Weet je hoe? Maar hoe is het met ons? Hoe is het met ons? In hoeverre heeft deze geest reeds onze levens beïnvloed? In hoeverre? Het is goed om onszelf dat af te vragen. En hoe krijgen we overwinning over deze boze macht? Er stond in vers 20, stond er, als hij hem aangehoord had, aan het eind van vers 20, ondernam hij vele dingen. Nou, in de NBG vertaalde het met, dan kwam hij in grote verlegenheid. Dan de Engels vertaalde het met, hij werd een beetje door elkaar, hij werd perplexed. Hij wist niet wat hij moest doen. En waarom niet? Omdat hij nooit een duidelijke keuze genomen heeft tegen deze dingen. Nooit een keuze genomen. Ik wil een heilig leven gaan leiden. Ik wil rein gaan leven. Ik wil ervoor gaan vechten. Heb jij ervoor gekozen? Ik heb ervoor gekozen en ik moet er ook voor vechten in onze wereld als dingen op mij wegkomen. Maar ik heb gekozen, ik wil zelfs in mijn gedachten mijn vrouw trouw blijven. En dan moet ik ook als dingen op mijn weg komen zeggen, maar dit is niet wat ik wil. Want mijn keuze is duidelijk. Heb jij die duidelijke keuze gemaakt? Want tegen deze geest ben je niet bestand. Tenzij dat er een duidelijke keuze is. Broeder en zuster. Het is een vernietigende geest. Lijkt op de plezier van één avond. Grote verjaardagsfeestje. Verlies een ziel. De enige toegang die hij nog had. Iemand dat was zo dichtbij. Hij was zo dichtbij het woord. Hij had het zo vaak gehoord. Hij had zoveel kans zich te bekeren. Ik denk, mensen moeten duidelijke afspraken maken. Duidelijk, als je zelf nog misschien besluit in zegt van, weet je, ik kan de televisie niet in mijn huis hebben. Ik moet bepaalde internetdingen moet ik vermijden. Niet eens dichtbij komen. En ik weet, dat zijn dingen die mij laten vallen. Boeken, tijdschriften, bepaalde dingen, dat hoef ik niet. Duidelijke afspraken, ook voor mijn kinderen. We hebben ons kinderen dat proberen leren, ook gaan luisteren naar je hart. Is dit iets wat jij kan tolereren? Zo. En wij hebben wel eens samen een video in deel of een film kijken. En dan we zitten kijken, wat ik lekker ontspannen. En dat mijn zoon, mijn ouders zegt, papa, mama, maar dit vind ik niet goed hoor. Hoe dieren, ik vind het geweldig. Want je moet het zelf gaan leren, waar trek jij de grenzen? Zijn ze duidelijk? En als je ze getrokken hebt, hou je eraan dat je kinderen ook zien. Dat is, je gaat er eerlijk mee om. Laat je hart toch gronden. Maar weet je, achter die televisie, achter die film, achter die tijdschrift, daarachter zit dat geest. Die jou en mijn leven wil vernietigen. Maar laat je hart toch gronden. Afsluiten, mijn tweede laatste tekst uit Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4 en vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Weet je, het is onze eigen harten, zijn soms zo bedrieglijk. Dat mijn hart, die zegt aan mij, dat een winkje, niemand ziet het, niemand kan. Maar God ziet het en God weet alle dingen. En het is onvoorstelbaar wat een mensenhart zal doen als die denkt dat hij ermee kan wegkomen. Weet je, als je denkt nou die hele gedoe rond bij de FIFA. Met de voetballen. Hè? Want dat, dus eigenlijk is het zo erg. Dat er mensen zijn die miljoenen omgekocht hebben. En dat zo geld zijn waar je echt mensen die in armoede, die in hongersnood doodgaan. Zo mee kon helpen. Het is gewoon gestolen. Omgekocht, bedrog. Maar waarom deze? Het zijn misschien best leuke manieren. Maar waarom deze dan? Ze dachten dat ze ermee kon wegkomen. En weet je, wij gaan alle voor Gods troon verschijnen. En als je niet in Christus bent, dan kom je voor de oordeelstroon. Als je in Christus bent, dan kom je niet meer, dan kom je in de beoordeling. Voor de beoordelingstroon. Dat is wat anders. Maar er is voor hem niets ontbloot. Niets. En wij dienen een God die God wil niet dat daar iets in je leven, dat er een vergif in jouw leven werd, wat jou verhindert. Niet omdat hij zegt, oh je hebt iets fout gedaan. En dan zal ik je straffen. Nee, hij zegt, mijn kind, dit verhindert jou om tot het doel te komen dat ik voor je heb. Ik wil je geestelijk scherp maken. Ik wil je kracht geven. Ik wil dat jouw gebeden geweldige dingen kan uitwerken. Maar het moet niet kortgesloten zijn door zonde en compromissen. Ik wil door jouw gebed, door jouw werken, door dingen die ik door jou doe, vele mensen gaan bereiken. Maar laat je reinigen, laat je heiligen. Weet je, ik vind het zo mooi, want nu staat hier in vers 14, die zegt, nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus Christus, zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. De Heer weet dat wij moeite hebben met de Heer. Hij weet dat. Hij begrijpt het. Hij zegt, ik weet hoe ver je gevallen bent als mens. En daardoor, hij zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Dus als ik moeite heb met dingen, weet je, onze neiging is om het weg te stoppen. Laat niemand het ontdekken. Maar hij zegt, kom naar mij, breng het in het licht. Ik begrijp het, ik wil je helpen. Ik maak je vrij. Wie de Zoon van God heeft vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. En wat ik zo mooi vind, die staat in vers 16. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Het is precies dezelfde woord. En het zijn maar op twee plaatsen in het Nieuw Testament waar deze woord zo gebruikt wordt. Oikarios. Bij Herodes op een gelegene dag wat de duivel wachtte. En omdat God weet dat er zulke momenten komen waar de duivel zoekt. Hoe kan hij jou en mij laten vallen? En nou zegt hij, weet, op een strategische dag, weet, de troon der genade staat open voor jou. Kom. Misschien is vanavond, misschien is vandaag zo'n tijd voor jou. Misschien is het de tijd waarin je kan zeggen, Heere God, help mij. Heere God, ik moet belijden. Ik moet een duidelijke keuze maken. Ik tolereer in mijn leven. Ik merk dat. En de Heilige Geest weet, God weet, waar bij iedereen van ons de grenzen liggen. En we hoeven niet elkaar te gaan oordelen. En hij zegt, zij kleedt haar zo. Of hij loopt. Laat de Heer met iedereen. De Heilige Geest weet het, hoe wij staan. En hoe wij met dingen omgaan. Mag ik jou vragen? Maak je gebruik van die gelegene tijd? Of let je er niet op en geef je de duivel de kans om die strategische moment tegen jou te gebruiken? Weet je, de hemel huilde. Denk ik dat die dag. En niet om Johannes. Maar om Herodes. Johannes werd gepromoveerd. Tot glorie. Zijn leven heeft zijn doel bereikt. Maar o wee. Hoe zal hij iemand een eeuwigheid misschien terugdenken aan. Hoeveel kansen heb ik niet gehad? Hoeveel kansen? Laten we samen bidden. Misschien wil jij vanavond reageren. Misschien wil jij gewoon aan God zeggen, Heere God. Ik wil de gelegene tijd. Ik wil de juiste tijdstip. Ik wil de strategische moment. Ik wil de geschikte dag waarnemen. En ik wil ingaan tot de troon der genade. Ik wil vanavond aan u zeggen, Heere, ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Ik kan door mijn menselijke vlees en mijn kracht, kan ik de duivel niet overwinnen. Maar door uw bloed, door uw kracht, in uw naam. En door een duidelijke keuze van mijn kant. Ik zou je wel uitdagen als jij zeg het aan de Heer. Vanavond. Neem het voor om te zeggen, Heer, ik ga die programma of die website ga nooit weer bezoeken. Ik wil met u leven. Reinig mij. Heilig mij. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik. En ik dank u, Heere God. Ik dank u. Dat u ons overwinning geeft. Ook over deze geest van Isabel. Dank u, Heere God. Dat wij in u mogen zijn. En dat bid ik. In u gevonden mag worden. En dat de duivel geen houvast aan ons kan krijgen. O Heere. Bescherm ons. O Heere. Help ons. Om vaste, duidelijke keuzes te maken. Om u te volgen. Voor u te leven, Heere. Dat ons ja, ja is. En ons nee, nee. Niet compromissen sluiten, Heere. En Heere, laat uw glorie zien. Sterk ons, Heere, door uw geest. Laat ons zien hoe wij in intimiteit met u kan leven. In Jezus' naam. Amen.